is dat je het kunt uitvergroten op de computer en daarna kunt inzoomen. Dat betekent dat ik u straks thuis helemaal in beeld heb. En ik kan het helemaal langslopen. Veronderstel dat de Heere God vanmiddag van ons een foto zou maken. Waar niet alleen maar ons uiterlijk te zien is, maar ook ons innerlijk. Wat zou jij doen? Zou je die foto bestellen? Waar al je gedachten en al je gevoelens op vastgelegd zijn. Een prachtige groepsfoto van de conferentie. Waar alles zichtbaar wordt van ons uiterlijk en innerlijk. Ik denk niet dat we zoveel bestellingen zouden krijgen. Met een groepsfoto kan je een paar dingen doen trouwens. Als je er zelf niet mooi op staat, kan je zeggen, het is een waardeloze foto. Of ik er nou mooi op sta en jij niet. Je kunt ook zeggen, om de aandacht een beetje af te leiden, heb je hem al zien zitten? Heb je haar al zien zitten? En dan letten ze niet zoveel op jou. God doorgrondt en kent ons. En hij kent ons door en door. Vanmiddag hoop ik dat je jezelf ook zult herkennen in de boodschap die God ons heeft gegeven. Ik denk niet dat het zo moeilijk zal zijn. En dat er onmiddellijk herkenningspunten zijn waarvan je zegt, zie daar sta ik al, ik zie mezelf. Toen een vriend van mij als zendeling vertrok naar een van de landen van Afrika, ging die werken onder een stam van zwarte mensen, maar dan ook echt zwarte mensen. En hij maakte een groepsfoto. Toen die afgedrukt werd, toen dacht hij, ja, wie is nou wie? En toen kwam er iemand naar hem toe en die keek naar de foto en die zegt, oh, zie, daar sta ik. Hij zegt, hoe weet je dat dan? Ik zie geen verschil. Nou, zegt ze, kijk maar naar dat kettinkje om mijn voet. Daaraan zag ze onmiddellijk dat zij het was. Ik denk dat het vanmiddag misschien wat helderder zal worden. De Bijbel spreekt in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 2 en in 1 Korinthe hoofdstuk 3, over drie verschillende groepen mensen. De eerste groep is de natuurlijke mens, of ook wel genoemd de ongeestelijke mens. Dat is een mens die wel geestelijke activiteiten kan hebben, maar die de geest van God zelf niet heeft ontvangen. De geestelijke dingen zijn hem dan ook dwaasheid, zegt de apostel Paulus. Naast die mens die ongeestelijk is, spreekt de apostel ook over vleeselijke christenen. Soms zeggen we wel eens dat vleeselijke christenen ook vreselijke christenen zijn. Het ligt zo heel dicht bij elkaar. En de derde groep, dat zijn de geestelijke christenen. Aan hen kan de apostel Paulus het woord van God dan ook echt kwijt. Misschien zouden we ook moeten spreken over die natuurlijke mens. Die mens die wel meedoet met de dingen van de Heere God. Die mens die ook zelfs hier in de conferentie kan zijn en mee kan zingen en mee kan luisteren. En die toch niet weet dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen op het moment dat hij of zij tot het geloof kwam. Want zo zegt Psalm 1 dat toch. dat de mensen zitten als de zondaren in de kring van de rechtvaardigen. En ze doen mee, gewoon in het samenkomst gebeuren. Maar ze staan buiten de geestelijke dingen van de Heere God. Wat een zegen als je wel tot het geloof in de Heer Jezus bent gekomen. Als je wederom geboren werd uit de Heilige Geest, zoals Nicodemus dat werd, die er eerst niets van begreep. En ook niet begreep hoe dat allemaal zou gaan, totdat Jezus het hem eenvoudig ging uitleggen. En zei Nicodemus, begrijp jij als leraar, als overste van de synagoge, niet wat wedergeboorte betekent? En hij haalde zijn schouders op en moest zeggen, nee heren, moet ik dan opnieuw in de moederschoot ingaan en geboren worden? En Jezus legde het heel eenvoudig uit. En hij zei, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat begreep hij wel. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En de Bijbel noemt dat wedergeboorte. Een absolute voorwaarde om het koninkrijk van God binnen te kunnen komen. En die boodschap, die is er ook in deze conferentie. Die geweldige oproep die elke keer weer klinkt. Bekeert u. Verander van richting. Zoals onze broeder vanmorgen in de bidstond zei. Verander van richting. En richt je op de Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest. Die ons overtuigt van zonde, doet ons ook wedergeboren worden tot een nieuwe schepping. Wat een wonder dat onze God niet een God is die restaureert, maar die het oude afbreekt en totaal iets nieuws schept in ons leven. En ondanks dat we dat weten, gebeurt het nog zo vaak dat we de gedachte hebben dat God die oude mens moet restaureren, moet veranderen, zodat hij er bijna nieuw gaat uitzien. En dat is niet wat God doet. God breekt het oude volledig af. En hij schept iets nieuws door de Heilige Geest. Wat een zegen. Als dat nieuwe leven je deel is geworden. En ik geloof dat er velen van ons dat door Gods genade kunnen en mogen getuigen. En het is waar wat Jacques net zei. Dan houdt dat leven niet op. Dan hebben we niet het doel bereikt. Maar dan staan we aan het begin van dat totale nieuwe leven. Nee, we worden niet wedergeboren als volwassen christenen. We worden wedergeboren net als de geboorte uit het vlees. En we zijn nog maar een babytje in het geloof die gevoed moet worden met de melkspijzen om te groeien naar de volwassenheid. Maar we kennen allemaal die problemen, die groeiproblemen van ons geestelijk leven. Het is waar. Wellicht zijn er ook onder ons vandaag die melkspijzen van het woord van God nog nodig hebben, omdat ze nog zo aan het begin staan van hun geestelijke leven. Terwijl anderen zo intens verlangen naar het vaste voedsel om gevoed te worden door het woord van God. En daarvoor hebben we ook de conferentie. Daarvoor spreken we ook over dat wat God ons mee wil geven, elke keer weer opnieuw. En toch weten we dat ook zoveel die de Heer Jezus mochten leren kennen en dat nieuwe leven deelachtig werden, dat er in hun geestelijk leven een stilstand is gekomen, waardoor ze geestelijk niet verder komen. En de apostel Paulus moet dat schrijven ook aan de gelovigen uit de Hebreeën. En hij schrijft, naar de tijd berekend hadden jullie al leraars moeten zijn, had je al anderen moeten onderwijzen. En het is nog steeds noodzakelijk dat je gevoed wordt met de melkspijzen. Ik merk het vaak in allerlei diensten waar ik mag spreken, dat mensen ineens ophouden met luisteren. Het begon dat ze heel geconcentreerd waren en na een aantal minuten zie je dat mensen soms wegzakken, omdat het voedsel hun te zwaar is. Het zijn mensen die eigenlijk altijd vleeselijke christenen zijn gebleven. En ik wil vanmiddag zomaar een paar van die kenmerken noemen. Het zijn christenen die wel geloven, maar niet uit het geloof leven. Het is waar. Velen zijn al tevreden als ze tot het geloof in Christus zijn gekomen. En kennen nauwelijks die Bijbelse boodschap dat een rechtvaardige zal leven uit het geloof. En wat is het een zegen als je dat hebt mogen leren in je leven. Dat het geloof zoveel waarde hebt dat je daar elke dag uit kunt leven als iemand die gerechtvaardigd is door het geloof in Jezus Christus. Ik heb zelf jarenlang het grote voorrecht gehad dat ik in een organisatie werkte waar ik niet wist of mijn salaris er wel zou zijn aan het einde van de maand. En soms was het er ook niet. En dan werden we opgeroepen om te bidden of God toch wilde voorzien, ook in onze zorg. En altijd kwam het weer precies op tijd. Wat een zegen als je mag leven biddend voor je salaris, voor het onderhoud van elke dag. Als je in bedrijfsleven staat, loop je vaak te mopperen als je salaris 2 dagen te laat kwam. Wij dankten God dat het toch nog gekomen was. Leven uit het geloof. En dat geloof, dat is een bron van rijkdom. De Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 10 dat hij gekomen is opdat we leven hebben en overvloed. Het leven van een christen is niet net met je hakken over de sloot, maar is een leven van overvloed van Gods genade. Alleen moet je leren daaruit te leven. Elke dag weer te gaan naar die bron om die genade in ontvangst te nemen die God je wil schenken. Uit zijn volheid hebben we ontvangen genade op genade. Vanuit de grondtekst betekent dat letterlijk dat ik genade ontvang voor elke situatie van het leven. U hoort het goed. Voor elke situatie van het leven geeft God genade. Mijn eerste vrouw heeft 12 keer een hersenbloeding gehad. 8 jaar lang kon ze niet spreken. Ze was 2-zijdig verlamd. 5 keer was het voor 100% zeker dat ze zou sterven en ze stierf niet. En elke keer had ik nieuwe genade van God nodig om er doorheen te komen, omdat ik niet kon leven van die genade die ik de vorige keer had ontvangen. En het was of God zei, dat is ook niet nodig. Er is elke dag nieuwe genade voor elke situatie. Leven uit het geloof is niet een armzalig leven, maar is een leven vanuit de volheid die God ons wil schenken. Maar het kenmerk van een vleeselijke christen is zoals iemand eens zei, ze geloven wel, maar ze geloven het ook wel. Met andere woorden, ze laten het gewoon maar afweten. Het tweede kenmerk, u ziet het onderaan staan, is ongehoorzaamheid aan het woord van God. Ongehoorzaamheid behoort bij het oude leven. En past niet meer in het leven van iemand die tot het geloof in Christus is gekomen. Alleen gehoorzaamheid moet je leren. En wat zijn dat moeilijke lessen? Als ik aan de moeder zou vragen vanmiddag hier, wat vind je nu moeilijker? Om een kind ter wereld te brengen of je kind op te voeden? Dan denk ik dat ik het antwoord wel weet. Zoals een moeder eens zei, de bevalling was zo zwaar, maar ik heb nooit geweten dat het opvoeden van je kinderen nog veel zwaarder is. Eindeloos maar blijven herhalen wat ze wel en wat ze niet mogen. Doet God niet precies hetzelfde? In jou en in mijn leven, dat God zich verblijd heeft toen we wedergeboren werden, begon God ons door de Heilige Geest en door zijn woord op te voeden. En hoe vaak heeft God al tot ons hart gesproken en heeft hij ons dingen duidelijk gemaakt en het is of het nooit doordringt tot ons hart en tot ons leven. En elke keer weer opnieuw gaan we eraan voorbij en leven we verder in ongehoorzaamheid. O ja, we weten wel wat het woord zegt. En toch doen we niet wat het woord zegt. En God gaat maar door. De apostel Paulus is een man die menig keer met mensen is neergeknield bij de voet van het kruis. Maar niet alleen maar wist hij, ik moet zielen winnen voor Gods koninkrijk, maar ik moet ze ook gaan opvoeden in het allerheiligst geloof. Opvoeden tot gehoorzaamheid. Misschien heeft God al tot je gesproken in deze conferentie. Misschien heeft God je al bij bepaalde dingen bepaald en je dingen gezegd die hij van jou verlangt. En waarin je nog niet hebt gehoorzaamd en nog niet bent ingegaan op datgene wat God je heeft duidelijk gemaakt. Is dat misschien een kenmerk van jouw christen zijn, wat hoort bij een vleeselijke christen? Laten we eens kijken naar het volgende. Er staan een aantal kenmerken. En misschien herken je ze, dat je het even kan laten zien. De volgende is, ze hebben een arm gebedsleven. Een vleeselijke christen is iemand die niet zoveel behoefte heeft om te bidden. Nou ja, in de conferentie of in de dienst waar we zijn op zondag, dat dan nog wel, maar dat gebedsleven van elke dag, dat is iets wat niet zo past in het patroon van ons christelijke leven. Terwijl de Bijbel zo heel duidelijk zegt, wie klopt, die zal open gedaan worden. En toch kloppen we zo weinig aan bij God. En is daar niet die levende relatie met de Here? Ze leiden zo'n arm gebedsleven dat ze bijna nooit een gebedsverhoring in hun leven ervaren. Nog sterker gezegd, we geloven soms niet eens wat we bidden als we een vleeselijke christen zijn. Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik eens op een bidstond was waar een broeder heel intens bad en hij smeekte God voor de genezing van een ziek lidmaat van zijn kerk. En hij noemde dat lidmaat bij name. En hij smeekte God of God toch hem volkomen wilde genezen en ik kon er niks aan doen. Dat terwijl hij zo vurig bad, schoot ik ineens in de lach. En aan het eind van de bidstond zat iedereen naar mij te kijken en ik bood me excuus aan. Dat ik in de lach was geschoten, maar ik vroeg of ik het ook mocht uitleggen. Nou, zeiden ze allemaal graag, want ze snapten er niks van. Het heb ik mij gericht tot de broeder die zo vurig bad. Ik zeg, broeder, het is geweldig dat je zo vurig hebt gebeden voor die andere broeder die zo ziek is. Maar weet je dan niet dat hij al lang beter is? En dat hij alweer lang op straat loopt? Nee, zegt hij, dat wist ik niet. Ze nee, maar als je bidt voor een zieke, moet je af en toe wel even gaan kijken of die al beter wordt. Anders geloof je toch niet in je eigen gebed. In hoeveel gebeden die u bidt, gelooft u eigenlijk? We zeggen, had je dat nou gedacht? Ja, dat had je nou net wel moeten denken. De psalmist van Psalm 5 zegt, Heere God, des morgens leg ik het voor u neer. En ik zie uit. Dat is bidden. Herken je het in jouw leven? Dat je maar een arm gebedsleven leidt? Dat je eigenlijk nooit iets merkt van een gebedsverhoring? Het is een kenmerk van iemand die een vleeselijke christen is. Kan ze niet allemaal behandelen, maar een van de kenmerken is ook dat er geen verlangen meer is naar bijbelstudie. Terwijl het soms vroeger wel zo was. En ineens hebben mensen laten afweten en je ziet ze niet meer. Het woord van God wordt minder interessant. Meestal als ik dat merk, vraag ik aan mensen, maar waar word je dan mee vervuld? Wat is dan het verlangen van je hart geworden? Wat is er dan voor in de plaats gekomen? Als je niet meer verlangt naar dat wat God je wil geven. Verlang jij naar het woord van God? Om dat woord van God te bestuderen, niet alleen maar in de conferentie. Maar ook als je thuis bent, de Bijbel te openen, te lezen wat God tot je hart wil zeggen. Dingen te ontdekken, of mag ik het anders zeggen, dingen te ontvangen uit de eerste hand van God zelf te ontvangen. En niet altijd via de ander uit de tweede hand. Het volk Israël bleef bij de berg Sinaï van heel ver staan kijken. En ze zeiden tegen Mozes, Mozes, laat God maar spreken tot jou. En spreek jij maar tegen ons, dan zullen we doen wat God zegt. Maar laat God niet spreken tot ons. Is dat niet de houding van velen ook vandaag? Laat God maar spreken tot de predikanten. We betalen ze er tenslotte voor en ze hebben het als beroep gekozen. Wij zullen wel horen wat zij ons te zeggen hebben. Maar dat verlangen is niet in mijn hart. Als ik een vleeselijke christen ben. Vleeselijke christenen worstelen nog zo vaak met onreine gedachten. En ik zou bijna zeggen, wie van ons worstelt daar niet mee? Die onreine gedachten die soms kunnen komen, juist op de meest heilige momenten. Dat je ineens geplaagd wordt met allerlei onreine beelden. En dat je er geen raad mee weet. Ik heb daar zo mee geworsteld in mijn eigen leven. Dat ik dacht, Heere God, ik vind het wel geweldig dat mijn leven zo veranderd is. En dat ik een heleboel dingen die ik vroeger deed, dat ik die nu niet meer doe. Maar u weet, Heere God, dat het hier zo vaak mis is. En dat er zo vaak onreine gedachten zijn die ik wel zou willen uitschakelen, zodat ik er niet aan hoef te denken. Ik heb wel eens gezegd, God had beter hier een knopje kunnen scheppen, zodat je je gedachten kunt uitschakelen. Maar God heeft het niet gedaan. Totdat ik ineens las in Hebreeën hoofdstuk 9 vers 14, dat God zelfs ons bewustzijn Ons geweten, zegt een andere vertaling, kan reinigen door het bloed van de Heer Jezus. Dat betekent dat niet alleen mijn zonden worden gereinigd door het bloed van het lam. Maar dat God ook mijn gedachten, mijn geweten, mijn bewustzijn kan reinigen door datzelfde bloed. Toen ik dat voor het eerst las, kon ik het bijna niet geloven. Dat dat mogelijk was. Dat God je gedachten kan reinigen door het bloed van de Heer Jezus. Zodat je er zelfs niet meer aan denkt. Maar het staat er. En als je het gaat geloven, gaat God dat ook werkelijk doen. Kenmerken van een vleeselijke christen is dat je met geweldige schuldgevoelens kan rondlopen. Ik hoop daar morgen ook nog iets over te zeggen. Als het gaat over gevoel. Maar ik wil nu al zeggen, ter bemoediging. En misschien voor de mensen die ermee zitten. Er is een groot verschil tussen schuld en schuldgevoel. En ik ken vele christenen die altijd worstelen met schuldgevoel, terwijl ze geen schuld hebben. Maar met een schuldgevoel leven, aangepraat door andere mensen. Schuld moet je belijden. Van schuldgevoelens moet je bevrijd worden. En ik hoop dat je het verschil leert kennen. En zeggen, ik loop met schuldgevoelens terwijl ik eigenlijk helemaal geen schuld heb. Als je je daardoor laat leiden, dan zie je in je eigen geestelijke leven dat er een stilstand is gekomen. En dat is niet wat God bedoelt. Wat is er een jaloezie? En wat kan jaloezie de groei van je geestelijke leven in de weg staan? Was dat niet het allereerste waar de apostel Petrus van zegt dat we dat als gelovigen moeten afleggen, alle afgunst? Waarom wordt dat als eerste genoemd? Is het niet omdat dat juist ons leven zo kan verwoesten? En die geestelijke volwassenheid kan tegenhouden. Jaloezie. Oh, ik weet wel. Er is een positieve vorm van jaloezie en een negatieve. God is een jaloers God. En dat is terecht. Want God wil niet dat we ons leven toevertrouwen aan zijn tegenstander Satan. En God zegt, ik ben jaloers. Ik heb recht op jouw leven. Dat is de positieve kant. Maar we weten ook dat er een negatieve kant is. Die zo ikgericht is, omdat we alles betrekken op onszelf. Kenmerken van een vleeselijke christen. Ach, laat ik maar overgaan naar dat tweede. Want dat tweede, dat spreekt over kenmerken van een geestelijke christen. En dat is waar het naartoe moet. Dat is wat God bedoelt voor jou en voor mijn leven als we wedergeboren worden. En het zijn zomaar een aantal woorden. Woorden van herkenbaarheid. Kenmerken van een geestelijke christen is vrede. Kolossenzen 3 spreekt daarover. Dat de vrede van Christus moet regeren in ons hart. En het is zo prachtig. Dat woordje regeren, daarvan staat in de grondtekst het woordje scheidsrechter. En de taak van een scheidsrechter is om het spel te beheersen. Op het moment dat iemand in overtreding is, dan fluit de scheidsrechter en het spel is dood. Oh ja, er zijn van die voetballers die doen net alsof ze niks hebben gehoord. En ze spelen door en ze maken nog gauw een doelpunt. En ze kijken verbaasd als de scheidsrechter het afkeurt. Maar had al gefloten voor de overtreding. En hij beheerst de wedstrijd. De vrede van God is de scheidsrechter van je leven. Maar als je in overtreding bent, is het spel stil. Herkent u het in uw leven? Dat u de neiging hebt om maar gewoon door te spelen en door te gaan alsof er niets aan de hand is en niet op te letten of die vrede uw hart nog altijd regeert? Toen de bekende evangeliste Wijle Corrie ten Boom jaren geleden moest spreken in een grote kerk in Amerika voor honderden studenten. Toen was ze samen met de voorganger in de consistorie. En op het moment dat ze daar samen zouden gaan bidden, vloeide de vrede van God uit haar hart weg. En ze werd zo onrustig, ze werd zo bang. En de predikant merkte het op en zei: Corrie, wat is er? Ze zegt: ik weet het niet. Ik word zo onrustig en de vrede van God is uit mijn ziel verdwenen. En ze hebben God gesmeekt dat die vrede zou terugkomen en die vrede kwam niet terug. En ze gingen bidden opnieuw en ze zeiden: God, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand dat ik de vrede kwijt ben? En toen zei God maar één woord. Duitsland. Duitsland, Duitsland. En Corrie ten Boom wist genoeg. Ze was bereid om aan de hele wereld het evangelie te brengen, maar niet aan Duitsland. Daar woonden de moordenaars van haar zuster, van haar vader, waar ze zelf in de gevangenis had geleden. En ze kon er niet naartoe. En er was een haat in haar hart. Totdat ze beleed. En zei: God, dan ook naar Duitsland. En op het moment dat ze het voor God beleed, vulde God haar hart met vrede. En die avond kwamen er honderden studenten tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Word jij regeerd door de vrede van God? De vrede die alle verstand te boven gaat? De vrede die zelfs alle omstandigheden te boven gaan? Beheerst de vrede de wedstrijd van jouw leven? Of speel je maar gewoon door, alsof er niets aan de hand is? Een kenmerk van een geestelijke christen is een leven van overwinning. Let goed op wat er staat. Er staat niet een leven van overwinningen in het meervoud, maar in het enkelvoud. 1 Korinthe 15 vers 57 en 58 leren ons dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald en niet de overwinningen. Kent u dat in uw leven? Dat u altijd de overwinningen moet behalen, elke keer weer opnieuw. En dat het soms zo krampachtig gaat, dat je denkt: nou, ik heb het nog net gehaald. En je staat alweer voor een volgende stap. Lieve mensen, De overwinning is behaald. Voor tijd en eeuwigheid. Die overwinningen hoeven wij niet meer te behalen. Hij is overwonnen aan het kruis van Golgotha. Daarom is een geestelijke christen iemand die leeft in de overwinning van Jezus Christus. Een vleeselijke christen heeft in zijn Bijbel staan, voorts wees krampachtig in de Here. Een geestelijke christen heeft in zijn Bijbel staan, voorts wees krachtig in de Here. En dat is een groot verschil. Het is iemand die de overwinning heeft behaald. Het kenmerk van een geestelijke christen is reiniging. Het is een proces wat elke dag weer terugkomt. Er zijn mensen die denken dat ze elke dag opnieuw wedergeboren moeten worden. Nee, je wordt één keer gewassen. En daarna moeten elke keer weer je voeten gewassen worden. Zo leert de Bijbel dat. Eén keer gewassen. En daarna alleen maar je wandel. Het werd me zo duidelijk. Ik heb 8 jaar gewoond op de boulevard in Katwijk. Ik keek zo op de zee. En ik kon zomaar vanuit mijn flat de boulevard oversteken. Zo het strand op, zo in de zee. En het was heerlijk verfrissend om even in de zee te zwemmen. Maar weet je wat zo ellende was? Dat je altijd met je natte voeten door het zand moest. En dan zaten je voeten weer vol als je bij de boulevard kwam. Moest ik dan weer helemaal de zee in? Nee, want dan kan je wel aan de gang blijven. Alleen mijn voeten moesten maar worden afgespoeld. Reiniging is iets wat elke dag in het leven van een christen noodzakelijk is. De vraag is of het er is in ons leven. Of dat we mensen zijn die een onreine wandel hebben. Die wel weten, ze zijn gewassen. Ze zijn een nieuwe schepping geworden. Maar aan hun levenswandel is het niet te zien. Een geestelijke christen is iemand die in vrijheid leeft. Maak niet de fout door te denken dat vrijheid hetzelfde is als losbandigheid. Nee, het is een vrijheid in Christus. Mag ik het eens illustreren met een voorbeeld uit de Bijbel? U kent misschien allemaal wel de opstanding van Lazarus uit de doden. Dat geweldige wonder wat daar gebeurde. Toen ze daar kwamen bij dat graf, was daar een steen. En wat zegt Jezus? Jezus zegt tegen de mensen bij het graf, rol de steen weg. Dat doet Jezus niet. Wat jij kunt doen en wat ik kan doen, dat doet Jezus niet voor je. Er zijn mensen die denken dat God alles doet. Maar God doet niet alles wat wij kunnen doen. En hij zegt, rol de steen weg. En ze rollen de steen weg. En Jezus roept met luider stem, Lazarus, kom uit. En ze zien dat Lazarus terugkomt uit de dood. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen mensen niet roepen vanuit de dood tot het leven. Dat is alleen wat God kan. Maar heeft u Lazarus in uw gedachten wel eens uit het graf zien komen? Weet u hoe dat ongeveer is gegaan? Ik zal het voordoen. Zo moet het gegaan zijn. Want hij kon niks zien. Hij kon zijn armen niet bewegen. En hij kon zijn benen niet bewegen. Er was een zweetdoek om zijn gelaat. Er waren grafdoeken om zijn armen. Er waren grafdoeken om zijn benen. Maar hij leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Hij kan alleen niet zien. Hij kan alleen niet tasten. Hij kan alleen niet lopen. Noem je dat leven? En wat zegt Jezus dan? Maakt gij hem los? Dat doet Jezus niet. 2/3 van het wonder wordt door mensen gedaan in opdracht van de Heer Jezus. En ze halen de zweetdoek van zijn gelaat. En de man kan zien. En ze halen de grafdoeken die herinneren aan de dood. Halen ze van zijn armen af en hij kan zich bewegen. En ze halen de grafdoeken van zijn benen en hij kan lopen. Vanmorgen met de jeugd lazen we het uit Handelingen 17. Dat Paulus zegt, in hem leven wij. En dan zegt hij, maar in hem bewegen wij ons. En in hem zijn we. Wat is de positie van jouw leven? Misschien kan je zeggen, in hem leef ik. En we danken God ervoor als dat zo is. Maar kunt u ook zeggen, in hem bewegen wij ons? Wat zijn er vandaag een wederom geboren christenen? Die nog altijd gebonden zijn door banden die herinneren aan het oude zondige leven. Die nog altijd gebonden zijn met grafdoeken die herinneren aan de dood van de zonde. En ze kunnen zich nauwelijks bewegen. Dit kan niet, dat mag niet, zus mag niet. En ik weet niet wat we allemaal zeggen. Ja, we leven in hem, maar we zijn zo gebonden aan allerlei dingen. Dat we nog nooit hebben geleerd wat het kenmerk is van een geestelijke christen. Dat hij in de vrijheid mag staan. En Jezus zeide. Maak hem los. Er staan daar een aantal stoelen aan die kant. Die staan er niet voor niks. Er staan er daar ook nog wat. Waar je zomaar eens naartoe kan gaan. Om eens een gesprek te hebben met iemand. En misschien zijn er wel mensen vanmiddag die moeten zeggen, het is waar, dat herken ik in mijn leven. Dat ik wel een christen ben en ik weet dat ik een christen ben. En toch is het zo krampachtig in mijn leven. Toch ben ik nog zo gebonden aan allerlei dingen die niet van God zijn. Dan zijn er hier mensen die in de opdracht van de Heer Jezus banden kunnen verbreken in zijn naam. Lazarus kon zichzelf niet losmaken. Dat moest een ander doen. En ze brengen hem in de vrijheid. Bent u een geestelijke christen die in de vrijheid staat? In de vrijheid van Jezus Christus. Er is een lied wat zegt, hij brak al mijn banden. Hij maakte mij vrij. Dat is wat we mogen doen. In de opdracht van Jezus Christus kunt u zich bewegen In hem. Er is nog iets en ik moet zo langzamerhand weer gaan eindigen. Kent u dat kenmerk van gelijkvormigheid aan Christus? Weet u wat ik zo mooi vind? Van mensen die wat langer getrouwd zijn. Die gaan steeds meer op elkaar lijken. Ik ken stellen waarvan ik soms denk, is die nou met zijn zuster getrouwd? Of is dat nou zijn vrouw? Het lijkt wel als ze steeds meer op elkaar gaan lijken, hoe langer je getrouwd bent. Oh nee, niet uiterlijk. Maar ze lopen hetzelfde, ze reageren hetzelfde, ze zeggen hetzelfde, ze denken hetzelfde. Een vriend van mij die 40 jaar getrouwd is, die zegt, ik hoef alleen maar in de hand van mijn vrouw te knijpen en ze weet al wat ik bedoel. Nou, prachtig toch? En je gaat steeds meer op elkaar lijken. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat je zoveel met elkaar omgaat. Ik ken mensen die hun hond 3 keer per dag moeten uitlaten. Ja, daar kan je ook op gaan lijken. Dat is natuurlijk niet zo best. Maar doordat je met elkaar omgaat, ga je op elkaar lijken. Lijkt u op de Heere Jezus? Omdat u gezien hebt hoe hij wandelt? Omdat u gezien hebt hoe hij met mensen omgaat? Hoe hij reageert op situaties? Lijken we op de Heere Jezus? Gelijkvormig worden aan zijn beeld. 2 Korinthe 3 vers 18 zegt dat toch? Dat we veranderd moeten worden naar zijn beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is dat Christus zichtbaar moet worden in ons leven. Staat erbij. Niet ik. Maar Christus leeft in mij. Dat was een getuigenis van Paulus. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Iemand schreef eens dat de I van ons ik een rechtopstaande letter is. En het is het beeld van ons ik. We willen altijd onszelf in stand houden. Altijd, altijd weer gaat het om onszelf. Maar als je die I buigt, dan wordt het een C. De C van Christus. En als die I zich niet buigt, dan zal er gebeuren wat dat bekende lied zegt. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. Dan zal het niet zijn de C van Christus, maar de C van crisis. Een eeuwige crisis. Als mensen ons ontmoeten, ontmoeten ze dan alleen maar ons ik? Of ontmoeten ze in ons Christus? Een geestelijke christen. Is iemand met een effectief gebedsleven. Heeft begrepen toen Jezus sprak. Ga in uw binnenkamer. Bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader in het verborgene weet wat u nodig hebt. Ik vind het zo'n voorrecht. Dat mijn vrouw en ik samen elke dag in de allereerste plaats met de Heere God willen spreken voordat we elkaar spreken. En ons gewoon maar neerbuigen voor het aangezicht van God en zeggen, Heere, we willen de dag met u beginnen. En we kennen geen beter begin dan met God te beginnen. En een woord van hem te ontvangen, zodat we vervuld raken met Jezus Christus. Niet omdat dat moet, maar omdat dat verlangen in ons gegroeid is, in de groei van ons geestelijk leven. Heeft u vanmorgen, vanmiddag, uzelf herkend op de groepsfoto? Dan zegt u, dat was herkenbaar. Dat was herkenbaar. Zou het dan niet verstandig zijn om gewoon eens samen met iemand te bidden? Samen met iemand te spreken? Zeg, joh, wil je me helpen? Ik wil dat zo graag aan God belijden, maar ik heb hulp nodig. Misschien moeten er banden worden verbroken, zodat u in de echte vrijheid komt, waarin God u wil plaatsen. Leert de Bijbel het ons niet? Is de Zoon van God je heeft vrijgemaakt, dan ben je waarlijk vrij. Wat ik u toewens, dat is dat uw leven zal veranderen van een vleeselijke christen in een geestelijke christen. En dat u steeds meer zult gaan lijken op de Heere Jezus Christus zelf. Zullen we samen een moment hebben van gebed en de Heere bidden. Heere God, we weten, als u vanmiddag een groepsfoto maakt, dat we er misschien niet zo best op zullen staan. Omdat we nog altijd kunnen leven met zonden die we nooit voor u hebben beleden. Heere God, vanmiddag willen we tot u komen en die zonde aan u belijden. Zonde waardoor we geestelijk stil zijn komen te staan. Vergeef het, Heere, dat we misschien na de tijd berekend al leraars hadden moeten zijn en nog altijd de melkspijzen nodig hebben. O, we willen bidden dat we leren om te leven uit het geloof. Dat ons gebed een gebedsleven zal worden, waarin we echt dingen van u durven te verwachten. We zingen het zo gemakkelijk. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En toch moeten we belijden dat we zo weinig van u verwachten, terwijl we zelfs bidden. Wilt u dat veranderen in ons leven? We bidden voor hen die wel leven in u. Net als Lazarus, toen u hem opgewekt hebt uit de doden. Maar die zich niet in u kunnen bewegen. Omdat er nog altijd grafdoeken zijn die herinneren aan de dood van de zonde. En u kent de dingen waar we mee bezig zijn. U weet wat ons nog altijd bindt. Maar vanmiddag zegt u het. Maakt gij hem los. En we danken u voor hen die ook bereid zijn om met anderen te bidden en samen tot u te gaan en in de naam van u, Heer Jezus Christus, die banden te verbreken, zodat we misschien na jaren eindelijk in die vrijheid van u mogen gaan leven. Dat de zweetdoek van ons gelaat zal worden weggenomen. En we eindelijk zullen gaan zien waarom het gaat. Om Jezus Christus en dien gekruisigd. O Heere, u kent ons allemaal op dit moment. U weet waar we zitten. U doorgrondt ons hart. En we bidden. Komt u tot uw doel met een ieder van ons. O God, spreek tot ons hart door de Heilige Geest. En geef dat we de uitnodiging van u niet in de wind slaan. Niet aan ons voorbij laten gaan. Maar zullen ingaan om te komen tot u. Ook deze middag. Wij bidden u dit alles in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen.